Als je nieuwe generaties iets wil leren, kun je zelf nooit uitgeleerd zijn. Toch? Je luistert naar Onderwijsradio Onderzoekt, lessen voor leraren. Ik ben Elisa en ik vraag mij af, wat kan het onderwijs leren van actuele thema's en nieuwe inzichten? Daarvoor ga ik in gesprek met experts van buiten onderwijsland. Wat kun jij, als de leraar van morgen, nu al meepikken, waardoor je werk zoveel meer wordt dan alleen lesstof overdragen? Je ontdekt het hier. En dan zijn we live. Hallo Marien, welkom. Leuk dat je er bent. Wij gaan het vandaag hebben over een heel interessante, psychologisch gedachtegoed. Maar we gaan natuurlijk beginnen met de vraag, wie ben jij? Vertel eens.
Hey, ja, leuk, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Ik ben Marien Baarveld. Ik ben executive coach en geef trainingen over leiderschap, leiderschapsontwikkeling. Dat doe ik veel voor de School of Life. Uh-huh. En heb daarnaast lange tijd in academisch onderwijs, universiteiten lesgegeven en ook 4 jaar op een middelbare school.
Okay,
ook wel een onderwijsachtergrond.
Welk vak?
In wiskunde.
Oké. Okay.
Ja.
Is wiskunde verwant aan de psychologie dan? Of, was dat een uitstapje?
Dit was een uitstapje, ja. Ja, nee, ik vind wiskunde wel heel leuk, maar ik vond uiteindelijk de complexiteit van mensen toch nog wel interessanter dan die van getallen. Ik werd gevraagd om les te geven in Utrecht als inval in eerste instantie. En dat beviel zo goed dat ik daar toen een paar jaar part-time ben blijven plakken.
Leuk. En nu geef je dus ook nog les?
Ja, eigenlijk wel.
En niet meer in wiskunde?
Nee, dus nu gaat het veel over mensen zelf. En de belemmering of barrières die ze in zichzelf voelen. Die soms ook zichzelf tegenhouden en hoe ze daarna voorbij kunnen gaan.
Mooi.
Of hoe ze dat kunnen faciliteren voor de mensen die voor hen werken of met hen werken.
Oké, okay, mooi. En jij geeft dus lessen, maar ik ben dan ook wel heel erg benieuwd. Dit is de vraag die ik aan iedere gast stel. Wat is de grootste les die jij hebt geleerd in je leven?
Ja, leuk. Ik moest terugdenken aan mijn tijd als docent. Uh-huh. En ik had toen een klas waar ik eigenlijk iets anders van wilde. Ik vond dat zij, dat ze zich anders moesten gedragen. En ik ben er toen achtergekomen dat als ik eigenlijk iets anders verwacht van een groep of van iemand anders, dat ik iets in mezelf moet veranderen.
Okay.
En dat ik daarin mijn instrument ben als ik met een groep werk, uh-huh. als ik met mensen werk. En dat dus niet zozeer gaat over wat ik tegen ze zeg, maar hoe ik me gedraag, hoe ik mezelf draag en hoe ik me naar hen opstel. Waar eigenlijk veel meer invloed ligt.
Kun je dat specifieke voorbeeld delen? Wat was het wat je... Of is dat...
Ja, nee, dat was een groep. Was sowieso een hele grote groep. Ik vond het een drukke groep. En ik wilde dat ze rustiger werden en stiller werden. En ik denk eigenlijk dat doordat ik zelf rustiger werd en ook minder bovenop was, minder streng ging doen. Mm-hmm. En ze ook ruimte gaf om zichzelf te zijn. Dat zij ook mij op een andere manier gingen respecteren en ook konden volgen. Mm. En ook de structuur die ik aanbood konden meemaken.
Dus de les is, de oplossing ligt in jezelf? Of het begint bij jezelf?
Ja, ik denk wel dat daar wel de meeste invloed ligt. Als we met mensen werken in ieder geval. Ja.
Mooi. Nou, dat is ook een heel mooi bruggetje naar het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Je bent dus expert, mag ik wel zeggen, op het gebied van de psychology of selves. Een mooie Engelse term. Ook wel verwant aan, of tenminste verwant, in één adem genoemd met voice dialogue. Voor degene die nog nooit van deze prachtige Engelse term heeft gehoord, wat is de psychology of selves?
Ja, de psychology of selves, of de psychologie van de ikke, wordt het in het Nederlands wel eens genoemd. Uh-huh. Dat is een manier van naar onszelf kijken waarin we verschillende kanten van onszelf onderscheiden.
Dus okay.
We denken soms, we voelen ons soms dat we zijn één persoon. Uh-huh. Dat betekent niet dat we niet verschillende kanten hebben die naar voren kunnen. En dat ervaren we ook wel. We zijn soms ook wel net anders als we bijvoorbeeld bij ons gezin zijn. Uh-huh. Of bij andere familie thuis, op de sportvereniging of de muziekvereniging. Dan hebben we net andere kanten van onszelf. En als je dan denkt van oké, hoe ben ik op vakantie of op een festival? ja, dan komt er een andere kant van jou naar voren. En deze manier van kijken, die kijkt dus veel meer naar wie zijn wij als boeket. En niet zozeer hoe zijn wij een bloem. Dus we proberen veel meer naar de grotere complexiteit te kijken.
Okay.
En door die verschillende kanten echt te benaderen alsof het subpersonen zijn, kunnen we ook heel veel van ze leren. En ook van ze leren hoe ze ons proberen te helpen en te beschermen.
Dus het zijn eigenlijk verschillende persoonlijkheden, mag ik dat zo noemen? Of nou ja, je zegt kanten binnen de Marine of binnen de Aliza die je dan als geheel bent.
Ja, ze kunnen echt als een ander persoonlijkheid voelen. Technisch gezien is dat wat wij als onze persoonlijkheid ervaren, wordt opgebouwd uit de kanten die het vaakste het stuur overnemen van onze interne bus.
Dus het is eigenlijk de opbouw van je persoonlijkheid.
Ja, ja.
Oké. En dan opgebroken in verschillende kanten.
Ja.
En kun je dit zelf creëren? Kan je kiezen van, nou, ik wil dit zijn, ik wil dat zijn? Of is het, hoe komen die kanten tot stand?
Ja, nee, het is niet zo dat je helemaal kan cherrypicken.
Helaas.
Het zou wel makkelijk zijn soms, denk ik. Maar misschien zou dat ook wel saai zijn.
Ja.
Wat er gebeurt is dat we worden geboren met bepaalde disposities, bepaalde voorkeuren. En afhankelijk van ook wat we meemaken, hoe we opgroeien, worden bepaalde kanten eigenlijk beloond, bekrachtigd. En die gaan harder werken. Of harder werken om ons te beschermen.
Okay.
Tegen om dingen die we meemaken die we niet nog een keer willen meemaken.
Die
gaan dan harder werken, zodat we bepaalde dingen niet nog een keer hoeven te voelen. Of nooit meer hoeven mee te maken. Maar dat betekent niet dat we niet toegang hebben tot andere kanten.
Dus er zit een soort bepaalde basisset. Of je komt ter wereld met een bepaalde basisset. En die wordt door omgeving, of door context, wordt die, gaat die bewegen. Gaat die groeien en ontwikkelen.
Ja, zo kan je dat zien, ja.
Ja. Oké. Okay. En betekent dit, je zegt beschermen. Gaat het dan om hele grote dingen? Of kan dit ook wel kleine dingen zijn? Moet je hiervoor echt trauma's meemaken? Of wat is dan, wat is trauma?
Ja, dus in de bewustzijn van een jong kind kan iets heel kleins al heel heftig voelen. Iets oneerlijks.
Ja.
Wat misschien heel verantwoordelijk is vanuit een ouder dat die dat doet, kan toch als heel heftig voelen. Dus de term trauma is soms heel groot, maar er kan wel een micro-trauma of een event wat onprettig is aan vooraf hebben gelegen. Het kan ook een langer lopend iets zijn, bijvoorbeeld een bepaalde waarde die de ouders hadden, of de school, of een andere gemeenschap waar mensen onderdeel van zijn.
Kun je een voorbeeld daarvan van geven?
Ja, bijvoorbeeld als het heel belangrijk is thuis dat er geen ruzie is. Kan het zijn dat er een bepaalde pleaser naar boven komt die het heel erg belangrijk vindt om het andere mensen naar de zin te maken. Op die manier kan het dus worden dat je een primaire kant krijgt die het heel fijn vindt en heel erg goed in wordt om ook de behoeftes van anderen te lezen.
Oké, okay, en om iedereen te
tevreden te houden.
Tevreden te houden. Ja. Nog even, dat vergat ik net te vragen. Waar komt deze theorie vandaan? Want het is een Engelse term, maar bestaat deze al lang?
Ja, ik heb dit niet zelf bedacht. Dit is het werk van Helen Sidra Stone. Zij zaten bij Jung nog in de klas. En zij hebben in eerste instantie in partnerwerk, koppelswerk, ervaren van, hey, dat is vaak een primaire kant die in interactie gaat met de andere, met de partner.
Yeah.
En daardoor kunnen hele mooie dingen ontstaan, maar kunnen ook ruzies ontstaan of ineens omslaan.
Yeah.
En zij hebben ook gezien hoe je dat dus ook veel verder kan trekken. En ik heb dat zelf geleerd van Robert Stambolief hier in Nederland. Tegenwoordig zien we ook hoe we dit heel goed kunnen gebruiken in organisaties. Maar dus ook in scholen en in persoonsvorming. Hoe je het ook heel goed voor jezelf kan gebruiken.
Ja, mooi. Want wat is dan het verschil met voice dialogue? Is dat
voice dialogue
hetzelfde,
is de methode die hieruit voortkomt.
Okay.
Dus voice dialogue is een hele praktische methode waarin je een bepaalde kant een stoel geeft en echt aan het woord laat.
Okay.
En ook de kant die daar tegenover staat op die manier ruimte geeft. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld in mijn coachpraktijk gebruik met mensen. Dus dat is een methode.
Ja, precies. De uitwerking of hoe ga ik er vervolgens mee aan de slag.
Ja.
Oké. En dus even samenvattend kort door de bocht. Je hebt gedurende je leven een jonge leven, denk ik. Of heel
jonge leven is vormend, maar het kan ook nog op latere leeftijd zijn.
Okay.
Dus jonge jaren zijn vormend, maar middelbare schooltijd is ook als je een tiener bent is natuurlijk vormend.
Uh-huh.
En er kan nog steeds ook iets gebeuren. Bijvoorbeeld een eerste baas kan ook heel erg vormend zijn.
Yeah.
Eerste werkervaringen. Dus we weten dat jonge leeftijd in ieder geval heel erg vormend is, maar we zien dat dat niet ophoudt op een bepaald moment.
Dus dan bouw je eigenlijk, ontstaan er... Is er altijd één primaire kant of kunnen er meerdere
zijn? Nee, het zijn primaire kanten in onszelf, primaire delen die ons dus helpen te overleven, als je het een beetje groot zegt.
Yeah.
Ons aan te passen aan de wereld om ons heen. Want we worden natuurlijk kwetsbaar geboren als baby's. Dus we hebben ook anderen nodig om te overleven.
Ja.
En
zijn het coping mechanisms? Is het
zo zou je ze kunnen noemen, ja.
Okay.
En wat je dus ziet is dat... Nou, iedereen kent misschien wel, veel mensen kennen de stem van de innerlijke criticus bij zichzelf. Dat is een stem die heel erg kritisch op jezelf kan zijn.
Uh-huh.
Nee, vaak wordt dat niet als een prettige stem ervaren.
Uh-huh.
Maar dat is ook een stem die je probeert te helpen te overleven, om het goed te doen. Kan er een situatie zijn in het verleden waar je het goed voor wil doen. Dat het helemaal niet meer te maken heeft met waar je nu op dit moment bent.
Yeah.
Maar die innerlijke criticus, die zet een... primair deel aan, die stelt een primair deel naar voren en die gaat jou dan helpen beschermen.
Ja, dus als ik het even naar mezelf reflecteer, dat zeurende stemmetje altijd op de achtergrond aanwezig, zeg bijvoorbeeld tegen mij, dat heb je echt niet goed gedaan of dat had nog veel beter gekund of ze gaven nu wel een compliment, maar volgende keer dit, dat is of zo.
Ja.
Dat is dan die innerlijke criticus die eigenlijk mij wil helpen.
Die wil jou helpen om het goed genoeg te zijn.
Okay.
En die kan dan een perfectionist aanzetten. Of een harde werker, een pusher. En die jou dan helpt om heel hard te werken.
Ja.
En dat is, dat is niet per se slecht. Maar dat kan wel zijn grenzen kennen.
Ja.
Dus het kan zijn dat er ook situaties zijn waarin dat harde werken niet is wat er nodig is.
Uh-huh.
Of dat je daarin jezelf voorbij gaat.
Okay.
En...
Want dat is inderdaad wel een vraag die nu bij mij opkomt. Van, is dit dan dus bedoeld om helder voor jezelf te krijgen? Oh, dit doe ik allemaal te veel of too much en dat kan ik zo en zo aanpassen? Of wat kan voice dialogue je, of tenminste, psychology of zelfs, wat kan het je brengen?
Ja, dus op het moment dat je een bepaalde belemmering in jezelf ervaart, een bepaald plafond in jezelf, dan is het vaak niet iets technisch wat je moet leren of een bepaalde vaardigheid, maar dan zit er intern iets wat je kan oplossen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat zo'n primair deel je eigenlijk tegenhoudt.
Uh-huh.
Ondanks dat het misschien ook wel je meest loyale vriend is, die heel hard voor je werkt, is het ook een kant die dan misschien wel heel spannend vindt als je iets nieuws probeert.
Uh-huh.
Dus door met de psychology of zelf te werken, kan je ook inzicht krijgen in hoe je eigenlijk breder gedrag kan gaan laten zien.
Dus het is iets wat is ontstaan om mij te helpen. Alleen op een gegeven moment zit het wellicht in de weg of werkt het averechts. En door er op deze manier naar te kijken kun je het misschien zien voor wat het is. En de keuze maken om ander gedrag te vertonen. Is dat het?
Ja, dat in ieder geval die intentie zetten. En we moeten begrijpen, die primaire delen die zijn er dus om kwetsbaarheden van ons te beschermen.
Okay.
En dat gaat vaak over het niet willen voelen van een gevoel dat we vervelend vinden.
Mm-hmm. Want dat is heel menselijk, denk ik.
Ja.
Dat
is heel menselijk, dat heb ik ook. Ik werk al jaren met groepen, al meer dan 15 jaar. En nog steeds een nieuwe groep, zeker ook als het een nieuw programma is, met nieuwe content... Ja, dan zit er altijd een beetje spanning. Vind ik gewoon spannend.
Ja.
En er komen dan twee primaire kanten bij mij samen. Van hoe lig ik in de groep?
Ja.
En doe ik dit wel goed genoeg?
Ja.
En ja, door daar inzicht op te hebben. Want veel van dit soort, heel lang wist ik niet dat dat ermee te maken had. Ja. Vond ik het gewoon spannend en wilde ik dat gevoel eigenlijk niet voelen.
Ja.
Nou, door daar...
Dus dan druk je het misschien weg?
Dan druk je het eigenlijk weg, ja. Of je leidt jezelf ervan af.
Uh-huh.
Of je gaat het niet aan, dat kan ook zijn. Dan heb je weer verschillende manieren om dat uit de weg te gaan.
Ja.
Of je gaat heel hard werken, zodat je zeker weet... Dus dan ga je misschien ook wel harder werken dan nodig is. Of dat wat goed is voor jezelf en je omgeving.
Uh-huh. Ja. Met kans op, nou ja... op dit moment volgens mij bevolkingsziekte nummer 1, burn-out en... dat soort klachten.
Ja.
Dan nu de vraag natuurlijk. Ja, dit... jij geeft ook zelf al aan, ik sta ook voor groepen. Ja, dit is een mooie... Dit kun je mooi vertalen ook, denk ik, naar docentschap. Want eigenlijk hoor ik jou zeggen, ik sta voor een groep. En ja, daarbij heb ik zelf ook misschien wel bepaalde... Nou, of angsten of redenen waarom ik dat doe. Eigenlijk drijfveren.
Ja.
Hoe kun je dit deze theorie naar docentschap vertalen? Of wat kan het dat brengen?
Ik denk dat als docent ben je je eigen instrument.
Uh-huh.
Dus de interactie die je aangaat, die is functioneel.
Uh-huh.
Voor ook de ontwikkeling van jonge mensen. Daarmee, als je bepaalde psychologische doelen meeneemt. Primaire kanten, die hebben bepaalde psychologische doelen waar we niet altijd van bewust zijn. Maar als je die meeneemt, dan kan dat in de weg gaan zitten.
Wat is een psychologisch doel?
Nou, ik merkte dat ik was 21 toen ik voor het eerst voor de klas stond. Uh-huh. En ik merkte dat ik het eigenlijk heel belangrijk vond om aardig gevonden te worden door de klas.
Oh, ja.
Dus het aardig gevonden willen worden is dan een psychologisch doel wat ik meeneem. Waardoor het ook wel lastiger is om dan heel streng te zijn of om heel duidelijk te zijn.
Ja.
Überhaupt gewoon de stevigheid neer te zetten die een groep nodig heeft. Nou, dus dat is een psychologisch doel. Een voorbeeld van een psychologisch doel wat dan in de weg zit.
Ja.
En als ik daar op een andere manier voor kan zorgen, of als ik dat kan wegnemen bij mezelf, dan heb ik dus veel breder gedrag, kan ik dan laten zien.
Ja, maar dat is denk ik niet iets waar je als startend docent, ik heb zelf ook kort eventjes voor de klas mogen staan. Dit was geen vraag die ik mezelf stelde. Ik was alleen maar bezig van tevoren met wat je net noemde. Wat moet ik inhoudelijk leren, zeg maar kennis, om een goede leraar te zijn en wat moet ik allemaal overdragen.
Mm-hmm.
Dit was geen vraag die ik mezelf van tevoren stelde.
Ja, nee, een andere... En toen was ik daar misschien ook niet zo mee bezig, hoor. Maar als ik er nu op terugkijk, vond ik het ook heel belangrijk om... alles te weten,
ja.
en slim te zijn voor de klas, dat ik niet door de mand zou vallen.
Ja.
En alsof je als docent maar alle kennis
moet hebben. Ja.
Over je vakgebied.
Ja, maar grappig, want het is dus eigenlijk iets waar je niet bewust van bent, maar waarschijnlijk wel heel sturend in je gedrag.
Zeker, ja. En ook in hoe open je dus ook staat voor de leerling. Want dat die primaire kant is ook een soort beschermingsmechanismes die ook kunnen afsluiten.
Uh-huh.
Of die hun ook minder... Als je hen als bedreigend gaat zien, als je een vraag van een leerling als bedreigend ziet...
Uh-huh.
Omdat je misschien het antwoord niet weet, ja, dan is het natuurlijk al een stuk minder gezellig.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik zeker, ja. Dus eigenlijk is de vraag, of wat je er zelf zeg maar, als docent mee kan... Het is een bril om naar jezelf te kijken...
Zo kan je het zeker zien. Ja, je leert jezelf op die manier kennen.
Uh-huh.
En je leert ook te waarderen waar je goed in bent.
Uh-huh.
Soms hebben we ook dingen die we doen waar we misschien niet altijd alleen maar blij mee zijn.
Uh-huh.
Maar je leert ook ontdekken waarom dat misschien wel belangrijk is. En dat het je ook heeft gebracht waar je nu bent.
Yeah.
Dus het kan ook helpen om bepaalde dankbaarheid voor jezelf. Voor bepaalde kanten van jezelf te ontwikkelen. Ja, en daarbij kan je de stap gaan maken ook door... anders voor die kwetsbaarheid te gaan zorgen die eronder ligt.
Uh-huh.
En dat betekent in de praktijk vaak te gaan voelen. Soms een zelfzorg te doen of heel duidelijk grenzen te bewaken. Dat het makkelijker wordt om ook ander gedrag, wat je wel kan bedenken, wat je wel kan voorstellen, maar wat in het moment...
Niet gebeurt.
Nee, wat gewoon lastig is. Ja.
Dus eigenlijk dat je minder vanuit... Wat is dat, impuls of reactie? Of dat je reactief voor de klas staat en dat je meer daar zelf bewust in kan zijn of sturend?
Ja, bewust en ook grip op kan hebben. Dus daarin gaat dat gaat voor mij ook heel erg over persoonlijk leiderschap.
Mm-hmm.
Dus door jezelf te kennen, te waarderen, krijg je ook zelfvertrouwen.
Ja.
En vanuit daar is het ook makkelijker om boven die primaire patronen van jezelf uit te stappen.
Ja.
Te overstijgen. Dus dat je niet dat je ook eens wel een andere kant van jezelf naar voren laat komen.
Mm-hmm.
En dat maakt het elk werk leuker en lichter.
Ja, en zijn er bepaalde typische kanten? Want ik denk, hè, als je zegt bijvoorbeeld de perfectionist of de ieder mens is uniek, ieder mens is anders. Maar er zijn wellicht wel bepaalde universele angsten of universele gevoelens. Hoor jij vaak dezelfde kwetsbaarheden bij leraren, bij docenten? Is dat een bepaald type mens misschien?
Ik denk dat veel mensen het belangrijk vinden om goed genoeg te zijn.
Uh-huh.
En dat betekent vaak in een omgeving waar denken gewaardeerd wordt om slim genoeg te zijn.
Ja.
Ik denk dat bij de groep horen,
uh-huh.
dus niet alleen achterblijven. Dat is een belangrijk thema voor veel mensen. En gek genoeg zie ik bij docenten ook vaak dat autonomie of vrijheid, een bepaalde mate van vrijheid, heel belangrijk is.
Oké. Okay.
En voor mij heeft dat misschien wel, het beeld dat ik erbij krijg, is dat je als docent, het hangt natuurlijk heel erg van de school af, maar een bepaalde mate van je eigen koninkrijkje kan hebben. terwijl je ook heel erg vast zit in een systeem. Dus dat het best wel twee extremen zijn van autonomie. Je toont eigenlijk al vanaf het begin heel veel leiderschap naar een groep toe, naar een groep leerlingen toe, studenten.
Dat is eigenlijk in essentie wat lesgeven of het leraarschap is. Je leiderschap. Want je staat
je leidt ze op. Ja.
Ja, los van dat het niet betekent dat je de baas moet spelen of whatever. Maar ja, jij staat wel voor die groep.
Ja.
En ten dienste van die groep.
Ja, en daar zijn net als met leiderschap heel veel verschillende manieren om dat te doen.
Mm-hmm.
En het helpt ze ook heel erg om daarin een manier te vinden die past bij wat als jouw authentieke zelf voelt.
Ja.
Want dan is het ook makkelijker vol te houden. En dan kost het ook minder energie.
Ja.
Dat waarderen leerlingen ook altijd heel erg.
Dus is dat het ook misschien wat het je als wat kan het je als docent brengen? Is dat inderdaad een stukje meer zelfvertrouwen of meer ruimte?
Ja, ik denk dat het heel erg is wat je in jezelf kan voelen. Meer zelfvertrouwen, meer ruimte. Dan wel structuur te geven, dan misschien wel speelsheid te vertonen. Maar ook dus ander contact met je leerlingen. Op het moment dat je zo naar jezelf gaat kijken, dan kom je niet aan dat je ook zo naar andere mensen gaat kijken.
Uh-huh.
En dan zie je ook dat je leerlingen ook een primaire kant naar voren zetten. En dat ze dat ook doen, omdat ze goed genoeg willen zijn of zichzelf op een andere manier willen beschermen. En dat helpt ook om ze niet te zien voor alleen dat wat ze op dat moment naar voren zetten. Maar ook te zien van er zit nog veel meer achter.
Ja. Dus je gaat jezelf, je wordt eigenlijk een bredere, misschien een veelzijdigere docent. Maar je gaat ook zo naar je leerlingen kijken.
Ja, ik denk dat je meer van je leerlingen kan zien en kan uitnodigen. Wat natuurlijk niet betekent dat je niet nog steeds grenzen kan stellen en een mm-hmm. speelveld houdt.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk ook een
rol. Ja, want als een leerling gewoon vervelend is.
Dus wat is vervelend?
Uh-huh.
Maar je hebt natuurlijk normen binnen bepaalde klassen en scholen, wat ook jouw rol is om te handhaven of om op te spiegelen.
Uh-huh.
Maar daarbij is dit dus anders dan de didactiek.
Okay.
Dit helpt je om in die didactiek meer je eigen weg te vinden.
Uh-huh.
Of om die je meer eigen te maken. Maar dat kan je nog steeds op heel veel verschillende manieren didactisch toepassen.
Ja, mooi. Is het ook, kun je dit dus ook, los van zo naar je leerlingen te kijken, je gaf zelf ook, dat het jouw les ook was geweest, als jij ander gedrag vertoont, gaan zij ander gedrag vertonen. Is dit de sleutel? Is dit de heilige graal voor docenten?
Nou, ik denk dat dit is de meest effectieve manier om persoonsontwikkeling te doen die ik ben tegengekomen. Dus ik denk dat nog steeds de pedagogiek en de didactiek heel belangrijk zijn.
Yeah.
Maar daarmee alleen is de relatie die je ook hebt met leerlingen en hoe je de interactie, of met collega's, of als schooldirecteur met collega's, wat mij betreft dit de heilige graal. Ja, je kan hiermee namelijk, op het moment dat ik namelijk een primaire kant naar voren zet, in een groep van 20, 25, 30, zal er altijd een of twee leerlingen zijn die daarop reageren.
Uh-huh.
En die dat voor die primaire kant voor hen niet klopt. Dus je wilt daarin toegang hebben tot breder gedrag als je een hele klas en daarmee dus ook die hele groepsdynamiek wil kunnen bedienen. Nou ja, en door die primaire kant te herkennen en te helpen voor die kwetsbaarheid te zorgen, kan je ook de tegenpol daarvan, dat noemen we de onontwikkelde of soms ook verdrukte kant, verdrongen kant, de ruimte geven. En je veel meer vanuit een bewust midden, zoals we dat noemen, werken.
Uh-huh. Nou, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Heeft het ook nog, is het beter toepasbaar op kleinere groepen, grotere groepen? Heeft het iets met groepsgrootte te maken? Omdat het natuurlijk heel erg gaat over de relatie tot de ander. Maar ja, de ene klas is veel groter dan de ander.
Ik denk dat als je het op jezelf betrekt, dat het niet uitmaakt hoe groot de groep is. En in interactie met groepen kan je het ook nog steeds gebruiken. Waarbij iedere groep altijd bestaat uit individuen.
Uh-huh.
Dus zelfs als je voor een groep van 200 staat, alleen de ruimte die je dan hebt om
alle
kleine
ikken van alle.
Op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op.
Ja.
Dus dan kan je daar meer mee in een kleinere groep of in een 1-op-1 sessie dan in een groep van 100.
Ja.
Maar ik werk zelf met groepen tot 30 veel. Uh-huh. En dan helpt dat ook. Want je leert lezen, je krijgt door. Ook als mensen 1 of 2 zinnen zeggen waar vandaan komt.
Mm. Mooi, dus het is eigenlijk een manier om mensen te lezen. Menselijk gedrag, wat je net ook noemde.
En te eren, ja. Zo ook te zien van, waar komt sommige vragen, heel veel.
Hoe bedoel je dat, eren?
Nou, door dat ze als een leerling is vaak niet vervelend, natuurlijk. Maar er is een bepaald gedrag wat diegene nodig heeft om zich op dat moment te beschermen. En als je daaraan voorbij kan gaan, dan kan je misschien wel helpen om op een andere manier dat te doen.
Dus in plaats van je te richten op symptoom, ga je dan kijken naar wat ligt eronder.
Precies.
En hoe kunnen we het echt constructief gaan veranderen. Supermooi. Ik denk dat als je het voor het eerst hoort, dat het misschien best wel nog even zoeken is van, verschillende kanten en best een gelaagde theorie. Maar wat is nou een vraag die je zelf kunt stellen als docent zijnde om eens te beginnen met, hoe sta ik dan voor de klas? Waar ga je beginnen?
Ja, leuke vraag die je jezelf kan stellen is om eens terug te kijken van, welke kant van mij staat er eigenlijk voor de klas? En is dat een hele andere kant? Welke kanten zijn er nog meer? En is er nog een andere kant die daar ook bij zou kunnen helpen? Een andere leuke invalshoek is om ook te kijken, na te gaan van, is er nou een leerling of een situatie waarbij ik me toch wel stoorde of ergerde?
Uh-huh.
En is er dan een bepaalde regel van mij die overtreden wordt? En dat kunnen ingangen zijn om te kijken van, waar is die innerlijke criticus nou heel erg actief? Ook vanuitgaan dat die regel die je voor die ander hebt, dat je die ook voor jezelf hebt. En dat daar dus een primaire kant heel hard aan het werk is.
Okay.
Om te zorgen dat het allemaal veilig blijft, psychologisch veilig blijft.
En een regel, wat is nog even een voorbeeld van zo'n regel? Bijvoorbeeld,
je mag niet door elkaar heen praten.
Oh ja.
Je moet op je plek blijven zitten. Je moet je best doen.
En dat is dan misschien terug te voeren op harmonie bewaren of
succesvol zijn, willen zijn. Het goed doen.
Dus eigenlijk waar de wrijving zit, daar zitten ook richtinggevers misschien.
Ja, daar zit wel veel informatie, ja. En dat is ook waar het werk ook alleen soms heel lastig kan worden. Uh-huh. Dus om dit helemaal in je eentje te doen is soms ook lastig. Daarom is dit ook het werk ook ontstaan vanuit een hulp waarbij begeleiding wordt aangeboden.
Oké. Okay. Ja. Dus als je dit echt interessant vindt en je wilt hiermee aan de slag, dan is het zeker aan te raden om hier iemand bij te betrekken.
Ja, er zijn heel veel interessante dingen die erover... Er zijn meerdere boeken, mm-hmm, die je kunnen aanraden, die je erover kan lezen. Maar als je daar echt voor jezelf meer de diepte in wil gaan, dan zou ik zeker beginnen ook met begeleiding erbij. Ja.
Kun je, wat zijn je boekentips of je luistertips of kijktips?
De boeken van Hell en Sidra Stone zijn erg interessant. Uh-huh. Zij beschrijven op verschillende thema's daarover. De boeken van Robert Stambolief kan ik ook aanraden. Ik ben zelf bezig met het maken van een online module, waarin, uh-huh, hier stapsgewijs bij geholpen wordt. Ik sta nog niet online, daar kan ik nog niets
mee delen.
Maar dat wordt vervolgd. En ja, de mensen kunnen mij natuurlijk ook vinden als ze hier één op één begeleiding mee willen of als ze een training hiervoor in de school willen.
Ja, waar kunnen ze jou vinden?
In ieder geval op LinkedIn.
Ja.
En ik zal een link ook in jouw bio zetten.
Gaan we doen. Ja. Die gaan we toevoegen. Dankjewel. Ik vond het een supermooi gesprek en een eerste aanzet tot deze super waardevolle theorie, denk ik, ook voor docenten. Is er nog iets wat je kwijt wil? Nog een uitsmijter? Of dat je denkt, oh, dat heb ik net niet genoemd, maar dat is nog een...
Ik kan hier nog uren over doorpraten. Ik kan, er komt mij hier een kant die dat gewoon heel lekker vindt om hier ook...
Lekker over te kletsen.
Ja. En,
te filosoferen.
Te filosoferen, maar ook het praktisch te maken. Maar volgens mij is het ook iets wat ook gewoon heel gaaf is om te beleven. Uh-huh. Dus gun ik iedereen.
Ja, mooi. Ja. Heel erg bedankt. Ja,
heel leuk om hier te zijn.
Laten we er vooral wellicht een volgende aflevering over maken. En bedankt.
Heel graag gedaan. Dankjewel.